Goedemiddag, kerk. Het is inmiddels middag. Ja. De klok heeft 12 uur geslagen. Thanks, Jolke. Voor je mooie woorden. Team ook. Wauw, wat een intiem moment van aanbidding. En het wordt misschien ook wel een dienst waarbij je die intimiteit, dat gevoel van dicht bij God zijn, zeer goed kunt gebruiken. Ik waarschuw je alvast. Hey, we duiken er direct in. Voor je het weet zijn we heel lang aan het introduceren, maar we willen zo snel mogelijk naar Gods woord. We zitten nog steeds in een soort van introductie op Prepare the Way. We zijn een paar weken geleden gestart met een nieuw seizoen. We hebben het Engels gemaakt, maar het simpelweg, baan de weg voor de Heer. Baan de weg. Want we hebben het idee dat er iets staat te gebeuren. We hebben het idee dat God iets gaat geven. Misschien iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Baan de weg voor de Heer. En net zoals afgelopen weken lezen we ook vandaag weer de eerste 5 versen uit Jesaja 40. Het verschijnt op het beeld en je mag meelezen. Troost, troost, mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. En nu komen we aan bij het focus van vandaag. Hoor een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Zo sluit dit eerste deel af. En Kees heeft vorige week stilgestaan bij die eerste zinnen. Troost, troost, mijn volk. En hoe God zich weer durft te verbinden aan de Joden in ballingschap. Zegt, jullie zijn weer mijn volk en het is tijd voor troost. Troost ook voor ons als gemeente, misschien op een bewogen seizoen, op een bewogen tijd. Troost vol van herstel. Terugkeer naar het land, maar ook weer de terugkeer van God in hun midden. En de vraag werd gesteld, wat betekent het voor ons om troostbrengers te zijn? Hebben wij daar iets te doen als we kijken naar een wereld in nood? Misschien soms heel ver weg, maar soms ook zo dichtbij. Het was, zoals hij zelf noemde, een vragenpreek. Misschien zat er nog niet zo heel veel antwoord in. Maar was het goed om de juiste vragen te stellen? De tekst die we net met elkaar gelezen hebben, mag je zien als een soort van openingsouvertuur van een heel album. Jesaja 40 tot en met 55 zou je eigenlijk als één album kunnen zien. Samengevoegd vanuit verschillende gedichten. En ze hebben één thema. Troost en herstel. En dit eerste gedeelte, Jesaja 40, je zou nog een stukje verder kunnen lezen, maar we stoppen hierbij tot en met vers 5. Dat geeft al aan, dit is het thema. Hier wil ik het over hebben. En het zit vol met metaforen en beeldspraak. En dat helpt ook bij dingen te herinneren. Joh, in die tijd kon niet alles maar doorgegeven worden. Niet iedereen een eigen bijbeltje. En het hielp om te bedenken, hey, we moeten een weg banen of God baant een weg. Wat is het verhaal precies? Maar aan ons de taak om wel het verhaal achter de tekst uit te zoeken. Wat wordt hiermee bedoeld? Welke weg valt er te bereiden? Eliane van ons communicatie- en designteam heeft dit geweldig mooi weten te vangen, vinden wij dan, in dit beeld. Prachtig beeld van die weg door de woestijn, door de wildernis, over het dal en richting bergen die wellicht verlaagd mogen worden. Toen Linda de thema introduceerde, begrepen we van Benning Leapshire, van Jesus Culture, hij kwam toen in een filmpje voorbij, dat het in die tijd, toen de boodschap gegeven werd, heel gebruikelijk was dat koningen zo hun komst aankondigden. Hey, ik kom naar jouw stad. Ik kom naar jouw plek. Bereid een weg. Letterlijk. De handen moesten uit de mouwen. De werktuigen werden tevoorschijn getoverd. Om letterlijk dalen te vullen. en bergen af te hakken, zodat er een rechte weg was voor de Heer. In dat geval een rechte weg voor de koning naar de plek van zijn bestemming. De reden dat het volk van Israël tot ballingschap was veroordeeld, allereerst, en dat vind je ook in Jesaja en in het eerste gedeelte, was omdat het volk aan afgoderij en vol van zonde was. Daarom waren ze verbannen. Maar, zegt deze tekst, er wordt echt een heel nieuw hoofdstuk ingeslagen. De schuld is voorbij, met de zonde is afgerekend. Er is voor betaald. En het klinkt een nieuw refrein. Een refrein dat doorklinkt tot in het Nieuwe Testament. En voor ons is dat een bekend refrein. Een nieuwe dag breekt aan. De ballingschap is voorbij. Dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie. De God van schepping is ook de God van troost. Het is de God van liefde, van hoop en een nieuwe bestemming. Het is de Vader bij wie we op schoot mogen gaan zitten. Om zijn liefde over ons te ontvangen. De God die zegt, ik zal het goed maken. Maar dan klinkt er ook je ene opdracht. Baan voor de Heer een weg. En als je in de tekst duikt, dan is de allereerste vraag die je te stellen hebt, aan wie klinkt die vraag? Allereerst van wie komt die stem? Hoor een stem roept. Banen weg voor de Heer. Normaal gesproken, als we beelden zien van profeten, en heel vaak, verkrijgt dat een soort van introductie met een scène-omschrijving. Misschien ken je dat wel uit andere profetische boeken. Dan zie je dat een profeet te midden van bijvoorbeeld engelen, of te midden voor Gods troon, een boodschap ontvangt. Maar dat laat zich hier even raden. En toch is het meest waarschijnlijk, zijn de meeste theologen het erover eens, ja, dat is de setting waar Jesaja zich in bevindt. Jesaja bevindt zich te midden van een hemelse raad. Met engelen. Met boodschappers van God. En deze stem klinkt, banen weg voor de Heer. Dus misschien moeten we voorzichtig zijn met die opdracht naar ons toe te trekken. Dit lijkt een opdracht voor God en zijn bewoners. Zelf de hemelbewoners. En dat komt ook overeen als je kijkt naar Jesaja 43. Je hoeft niet heel veel verder te bladeren. Daar staat, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik, zegt de Heer zelf, ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren in de wildernis. Wat een troost. Wat een troost. God zelf gaat voor ons de weg. Hij baant die weg. Het is geweldig om vaak vanaf de eerste rij, als ik hier dan zit met mijn gezin, te zien wat dat betekent. Te zien wat het doet met de mensen die herstel vinden in gebed, een ministry of de verhalen te ontvangen vanuit getuigenissen, hoe God herstel brengt van troost, vol van troost. En tegelijkertijd moeten we ook zo eerlijk zijn dat we verlangen naar nog veel meer herstel. We zijn niet klaar met herstelwerk. Paulus omschrijft het zo in 2 Korinthe. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat, en nu moet je opletten. Zodat wij door de troost die wij zelf van God mochten ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Het stopt niet halverwege. Het stopt niet halverwege. Het is niet zo makkelijk dat je zegt, ik ga naar de kerk en ik ontvang troost en herstel en ik mag het daar lekker houden. Nee, als je iets gaat begrijpen van het verlangen van God voor zijn wereld, dan komt er een zodat achteraan. Zodat ook wij mensen van troost en herstel worden. Jezus zegt het zelf. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dat is de bestemming. Dus ja, Misschien horen we wel te midden van die hemelse raad te staan als deze boodschap klinkt. Baan een weg voor de Heer. God doet het. En wij ook. En wij ook. Het is voor een ieder die gelooft in Jezus. Romeinen 8. Want er wacht een wereld op de openbaring van Gods kinderen. Wie wordt er ook onrustig als je gisteren het nieuws kijkt? Als je ziet wat er in Den Haag gebeurt. Als mensen vol van afgunst en haat, vernieling aanrichten. Gebouwen kapot maken, politieagenten aanvallen, journalisten. De wereld zucht, ziet reikhalzend uit naar de openbaarwording van Gods kinderen. Hier, zoals we hier zijn. Zoals we net misschien als zijn kind op de schoot van de Vader mochten zitten. Zijn troost, zijn herstel mochten ervaren om ook in actie te komen. Deel uit te maken van die weg. Prepare the way heeft alles te maken met het stromen van dat levend water. Naar het worden van mensen van troost en herstel. En dat begint hier. Hier in ons hart. Die weg die loopt dwars door ons heen. Die gaat niet aan ons voorbij. En dat herstelwerk, die route daar naartoe, en daar wil ik je gewoon voor waarschuwen, dat kan best pijn doen. Die wegwerkzaamheden, die kosten wat. Jolke zei het al, ik ben niet bang om de randjes op te zoeken van dat wat er gewoon ons te doen staat. Dus als je zegt, ik wil dat, oh man, ik wil deel uitmaken van het leger van troost en herstel, want ik zie die wereld ook die het zo hard nodig heeft. Ik zie het. Ik heb er ook last van, ik slaap er slecht van. Ik wil een mens worden van troost en herstel. Doe je gordel dan maar om. Want er staat ons een heftig ritje te wachten. Maar bedenk je wel dit. Allereerst is er troost en herstel voor jou en voor mij. Die gaat niet aan ons voorbij. Are you ready? Het begint allereerst met het beeld van het verhogen van de vallei. Het verhogen van de vallei. Die vallei die staat voor de valkuilen in ons leven. De delen die zijn weggezakt van verval en van misschien wel tekortschieten. Deze dieptepunten kunnen ontstaan door verwaarlozing van een geestelijk leven. Door verwaarlozing van ons gezinsleven. Andere relaties. Ongehoorzaamheid. En mind you, verborgen zonde, falen, pijn. Moeite om mensen te vergeven. Om de weg voor te bereiden van Gods vernieuwende werk in en door ons, moeten deze gebieden ook worden aangepakt. We kijken er liever niet naar. Je kunt het zien gebeuren wanneer Johannes de Doper, waar elke keer als het over Jesaja 40 gaat, naar verwezen wordt. Om als je hem aan het werk ziet. Voor de komst van de Heer, wat doet hij? Hij roept het volk op tot berouw, tot bekering. Kijk, zei het al, is dat nog een woord wat we gebruiken? Tot bekering en tot het belijden van zonde. Dit is de weg waarover de Heer zou komen. We moeten de vervallen gebieden erkennen en toegeven dat ze Gods werk in de weg staan. En hem ervan weerhouden om in zijn volheid, de Heer in zijn volheid, tot ons te laten komen. En dan die eerste zin. Troost. Troost. Dat is de toon van de muziek. Troost. Troost. Want de prijs van zonde is al lang betaald. En duur. De prijs is al lang betaald. Er staat geen schuld meer open. Maar de gaten moeten wel worden gedicht. Als jij je onwaardig, niet geaccepteerd of ongeliefd voelt door God vanwege pijnlijke ervaringen, dan mag je tot een nieuw begrip komen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou. Als er ongenezen wonden in je leven zijn, mag je misschien je hart vandaag wel openen voor zijn helende aanraking. Opnieuw beseffen hoeveel God van je houdt, wat hij voor je heeft gedaan en wie je werkelijk mag zijn in Christus Jezus. Het is een natuurlijke reactie om hierbij weg te bewegen. Die neiging heb ik niet alleen, die hebben we allemaal. Daar waar we tekortschieten, waar we mensen pijn doen. Meestal de mensen die je heel lief hebt en heel dicht bij je staan. Je eigen vrouw, je kinderen, je ouders, je familie, je collega's. We zijn geneigd om op zoek te gaan naar excuses die, ons een reden geven waarom we het deden. Maar om de weg te bereiden voor de Heer, zullen we ze recht in de ogen moeten kijken. En ik wil je aanmoedigen om het lef te hebben om ze ook vandaag in de ogen aan te kijken. Heer, waar zijn de valleien in mijn hart? Waar schiet ik tekort? Waar schiet ik tekort in het uitdragen van Jezus' liefde? Waar ben ik misschien niet helemaal eerlijk? Waar heb ik nog troost nodig? Maar om mensen van troost en herstel te zijn, zullen we het eerst in zijn volheid mogen ervaren. Wow, dit is een boodschap van genade. Goed, dan hebben we de gaten gevuld. Komen we aan bij het volgende deel. Verlaag de bergen. Verlaag de bergen. Om een rechte en vlakke weg te maken, moeten we niet alleen de leegtes vullen, maar ook breken met de bergen van trots, veroordeling en wellicht zelfrechtvaardiging. Deze, en ik noem het maar echt even zo, valse bescherming van onze ego's, staan in vernieuwd denken akelig in de weg. En denken dat is afgestemd op Gods verlangen. Een hart dat in staat is om te bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, deel uw plan met mij, want ik ben bereid om die weg te gaan. Over een aantal weken vieren we hier dat er mensen zijn bekrachtigd in de doop. Dat hun oude leven sterft met Christus aan het kruis. Om geheel vernieuwd en vervuld van de Heilige Geest in een nieuw leven op te staan. Jezus te volgen. Er is een moment van ommekeer. Er is een moment van de oude Job en de nieuwe Job. Er is een moment dat we misschien troost en herstel volledig nodig hadden. En er is een moment dat we troost en herstel kunnen brengen. Dat is het verhaal als het gaat over prepare the way. Onze ziel mag hersteld worden. Afgestemd in de schaduw van Gods troon. Heer, maak uw wil en uw plannen bekend. Geleid door de geest, Galaten 5 vers 25. Als we dan leven door de geest, en dat geloven we, de geest is degene die leven geeft. Laten we de geest dan ook volgen. Laten we gehoorzaam zijn aan Gods verlangen. Volgeling zijn van Jezus betekent ook dat er delen zijn van ons leven die zullen moeten sterven. Daarom is het goed dat we meer dan eens soms op onze knieën worden gebracht, op plekken van gebrokenheid, overgave en nederigheid voor de Heer. En ja, dan is die uitnodiging van Jezus, die Rafaëlle al net met ons deelde, zo cruciaal. Kom allen tot mij. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Als je de rat race loopt in het verlangen van het vullen van je eigen ideeën. En ik geef je rust, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En dan wordt het tijd om de laatste wegwerkzaamheden nog te verrichten. Maak het ruige land vlak. We zijn er nog net niet helemaal. Er is nog iets waar we mee aan de slag mogen gaan. Jesaja schetst dat beeld van dat ruige landschap. Die rotsige hellingen. Er zit hier nog één uitnodiging. De oneffenheden in ons leven getuigen van de inconsistenties in het navolgen van Jezus. En die voelen we en die zien anderen ook aan je. Het heeft alles te maken met hoe we omgaan met elkaar. Ben je hard in relaties? Ben je ongeduldig, prikkelbaar, oneerlijk of onvriendelijk? Ik moet mijn hand opsteken hier. Absoluut. Absoluut. Dit zijn de ruige plekken. Maar we hoeven dit niet alleen te doen. De Heilige Geest is er om ons voortdurend te spiegelen aan daar waar de kansen liggen. Als we Gods Geest de ruimte geven, elke dag opnieuw, en misschien moet je wel meerdere keren per dag uitnodigen, dan kunnen we transformeren naar mensen van liefde, vreugde, vrede en geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is wat de Geest doet wanneer hij de ruimte krijgt. Hoe mooi is het om waarlijk mensen van troost en herstel te zijn. Zijn we daartoe bereid? En ik zou je heel duidelijk willen zeggen, het is oké als je zegt, nee, het lukt me niet. Ik heb het misschien wel eerder ook al eens geprobeerd. Ik heb geprobeerd om met zaken te gaan afhandelen die me in de weg staan, maar ik kom elke keer erop uit, het lukt me niet. Dit is geen boodschap van veroordeling. Dit is een boodschap vol van troost en van herstel. Hij drinkt over van genade. Maar de kerk heeft werk te doen. Afgelopen zomervakantie. Collega's weten het al. Heerlijke tijd gehad in Frankrijk, in de Dordogne. Ik weet nog dat we na de eerste week al zeiden, nou, als het er nu op zit, dan is het al voldoende. Wat man, wat zitten we er heerlijk in. Helemaal klaar voor een nieuw seizoen. Totdat de terugreis begon. We waren een uur of anderhalf onderweg en toen stopte de auto ermee. We stranden in Limoges. Ik weet niet of u de plek kent. Wij inmiddels vrij goed. We stranden in Limoges. Kort nadat de auto het niet meer deed, werd al duidelijk dat hij ons ook niet meer naar huis ging brengen. Iets met de koppeling. En vanaf dat moment was het hopen. In eerste instantie ben je nog hoopvol, want je bent lid van de ANWB. Je denkt, zij gaan ons helpen. Ik hoor al herkenning in de zaal. Dat is niet helemaal het zijn wij nu inmiddels ook achter. Niets ten nadele van hun overigens. Laat dat even duidelijk zijn. 4 dagen lang hadden wij geen idee waar we aan toe waren. Nou, als je dat vergelijkt met de ballingschap van de mensen in, dan is het niets. Maar oh, wat voelden wij ons ellendig. Opgesloten in Limoges, een plek waar wij niet wilden zijn. We wilden zo graag naar huis. Maar wij wisten niet hoe. De ANWB moest met een antwoord gaan komen. Krijg je vervangend vervoer? Wordt je auto toch nog ergens gerepareerd? Moet je met de trein naar huis? En terwijl ik daar was en wij onszelf heel zielig vonden, realiseerde ik mij hoeveel mensen misschien wel aan de kant van de weg van het leven staan. Vol met pech. Gestrande huwelijken. Burn-outs. Verslavingen waar je niet uitkomt. En oh, wat verlang je er dan naar dat er iemand is met een geel hesje aan. Die jou de weg kan wijzen naar huis. Want dat moment kwam. Het verlossende telefoontje kwam van de ANWB, weliswaar op de 4e dag. Ze zeiden, jij slaapt vannacht thuis, Job, met je gezin. En wat waren we blij. Wat waren we blij. Niet dat dat echt gebeurde, want het was niet zo. Maar er was hoop. En we beurden elkaar op. We zeggen, hey, dit gaat voorbij. We komen thuis. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden hier afscheid mocht nemen van deze gemeente om naar 055 te gaan. En ik sprak toen over het inleveren van mijn hesje. Misschien dat je het nog weet. Het Decathlon hesje. Maar misschien gaat vandaag de aanmoediging van de preek wel over het aantrekken van een ander hesje. Zoiets als de ANWB. Waar is de kerk vol van troost en herstel voor alle pechvogels in de wereld? Voor de mensen die niet weten hoe ze thuis moeten komen. Die vast zijn gelopen. De kerk is de hoop van de wereld. Right? De kerk is de hoop van de wereld. Hoe graag we het ook zouden willen, niet de politiek. En misschien in het verlangen als we praten over een opwekking of over revival. Ik kom niet uit zo'n achtergrond, voor mij zijn het nogal nieuwe termen. Maar dan is het niet per se iets wat God gaat doen buiten ons om. Iets wat nog ergens moet gaan gebeuren. Nee, de revival begint hier. Het is die weg die dwars door u en mij heen loopt. Als we verlangen naar herleving. Als we verlangen naar minder lange wachtrijen in de gezondheidszorg. Naar minder verslaafden. Naar minder jongeren die worstelen met gedachten aan zelfdoding. Dan kunnen we bidden, Heer, grijp in. Maar dat gebed gaat niet aan jou en mij voorbij. Jezus installeerde de kerk. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn lichaam. En het spijt me als je het gevoel hebt dat dat best wel pijn kan doen. Maar ik wil je vandaag heel nadrukkelijk uitnodigen. Aanmoedigen om die plekken van de valleien in jouw leven en de bergen die er niet horen te zijn, in de ogen te kijken. En de Heilige Geest uit te nodigen. En te zeggen, Heer, wat mag ik aanpakken? Waar mag ik mee aan de slag? Waar heb ik troost en herstel nodig, zodat ik een mens kan worden vol van troost en herstel? De wereld heeft het nodig. Ik heb het nodig. Straks als de band ons leidt in een moment van aanbidding, is er ook ruimte om die vraag aan God te stellen. Er ligt een kans. Een kans naar beter. Een kans naar meer herstel voor de wereld. Vooral als we zingen, Your way is better. Er is maar één weg. Hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen.